Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Welkom bij De Technoloog.
Nummer 322, hallo Herbert.
Hey Ben.
Ja. Hebben we er zin in?
Ik heb er verschrikkelijk veel zin in.
Ik heb er heel veel zin in.
We hebben Bert Hubert.
Nou, dan hebben we er sowieso zin in.
Over overheid en ICT, altijd een dankbaar onderwerp.
heel makkelijk onderwerp. Ja. Nee, maar we gaan niet alleen maar zitten bashen, want dat is te makkelijk. Hebben we nog een hostred sponsor? Ja.
Heb jij die?
Die heb ik niet.
Oké, nou zoek hem maar even op. Dan ga
zoek ik hem op.
Praten. Ja. Hoe is het met je, Bert?
Ja, dat gaat prima. Gaat prima. Ik ben druk bezig met leuke nieuwe dingen.
Dus. Goed, ja. Ik heb hem. Zit je nu te luisteren en denk je, mijn mobiliteit kan wel een handige technologie gebruiken? Check dan even MKB Brandstof. Ze bieden een voordelig laadpaalabonnement zonder een grote investering. Toch eigen laadpaal aan huis of op kantoor. Dat kan allemaal, inclusief installatie. Een dataabonnement, 24/7 storingsdienst, oneindige garantie en maandelijks opzegbaar. Vanaf €35 per maand. Net zo handig als de tank- en laadpas van MKB Brandstof. Die werkt in heel Europa en waarmee je ook kan parkeren. Al je kosten 100% vissersproof op één verzamelfactuur. Super makkelijk. Punt.
En dan heb ik een bekendmaking.
En dat is?
Dit was de laatste hostred van MKB Brandstof. En dat betekent dat er nu mogelijkheden zijn voor nieuwe sponsors.
Ja!
Die grote kans.
Wij bieden die mogelijkheid. Je mag gewoon de Technoloog sponsoren. Wie wil dat niet?
Met spectaculaire effecten op je naamsbekendheid, je omzet.
Echt, jongen. En je knalt door het dak heen. Als je de Technoloog gaat sponsoren, dan weet je niet meer wat je meemaakt.
In verbinding met BNR Nieuwsradio.
Je hele wereld wordt direct anders.
Afdeling sales.
En dat heeft MKB Brandstof gemerkt de afgelopen maanden. Die hebben echt van, nou, wat is met onze business gebeurd? Ja. Dus ze zijn eigenlijk al klaar, dus daarom stoppen ze ook.
Precies. Het was niet meer te stuiten.
Ze hoeven niet meer.
Wegwezen, al die klanten. Nee, oké, goed. Dus dat is dat. We gaan het met Bert Hubert.
Ben. Waarom kan ik nou nooit dit serieus nemen? Dat is heel slecht voor mij. Oké, door.
Ja, Bert Hubert. Jij zit hier om te praten met ons over overheid en ICT. En dat heeft te maken met een bericht dat verscheen bij AG Connect en het Binnenlands Bestuur. Een onderzoek dat ze hebben gepubliceerd. Het is weer eens heel erg met ICT-projecten bij de overheid. Niet voor het eerst. Ik citeer even iets. Het merendeel, 64% van de 119 grote overheidsprojecten van meer dan 5 miljoen euro, is nog altijd fors vertraagd. En de totaalberaamde kosten van de grote projecten stegen door naar 6 miljard. Ruim 1,3 miljard meer dan gepland. Nou, wat mij niet duidelijk was, bleek ook inderdaad niet in het onderzoek te zitten, is of die ernst, of die nou erger wordt of minder erg. Want dat kan, hè, het kan heel erg zijn, maar als het voorheen erger was, dan is het toch een goed bericht. Omgekeerd, kan ook. Heb ik ook nagevraagd bij AG Connect. En een onderzoek als dit hadden ze niet eerder gedaan. Overwegen ze wel in de toekomst te doen, dus hopelijk kunnen we dan volgend jaar zeggen. Maar heb jij enig idee? Nou, of het erger wordt, ja of nee?
De geschiedenis is al heel erg. Dus is bijvoorbeeld een overheidsloonadministratiesysteem geweest. Dat heette P2000 of zoiets. En daar zijn ook een paar honderd miljoen euro is daarin opgestookt. En na afloop was het geld wel op en was er geen project.
Ja, nee, dat soort gevallen zijn er wel. Ja. Maar als je dus cijfers over verzamelt en statistieken over aanlegt, dan wordt het interessant of dit iets is wat we geleidelijk aan onder de knie, onder de duim krijgen. Bijvoorbeeld doordat we een bureau hebben dat eerst BIT heette, bureau ICT-toetsing, en nu weer iets anders, daar komen we zo wel op. Dus kortom, werkende pogingen om dit te bedwingen, of niet?
Nou,
dat weet jij niet.
Nou, je kan er wel wat. Kijk, iets anders wat je erover kunt zeggen is, er komt ook steeds meer digitale projecten. Dus inmiddels is iedere interactie die we hebben met de overheid.
Moet je dan weer voor corrigeren? Oh, man.
Ja, dus want in het verleden was je misschien, de Belastingdienst begon met één digitaliseringsproject.
Ja.
En nu is dat de hele orgaan digitaal. Of de beroemde omgevingswet waar we het straks nog over gaan hebben. Waarmee alle overheden in één groot systeem alle omgevingsdingen kunnen invullen. Dat systeem was vroeger een grote kaartenbak met allemaal papieren. Dus het feit dat dit soort problemen steeds groter worden, heeft voor een deel ook te maken dat we steeds meer doen op dit vlak.
Ja. Ja,
mag ik even één stapje terug?
Ja, natuurlijk.
Want jij las net voor, Herbert, en dat was de total spend, was 6 miljard per jaar.
Ja, van de grote projecten. De totaalberaamde kosten van de grote projecten.
Meer dan 5 dus er zijn ook nog veel meer. Dus de total spend is nog veel meer.
Veel meer van minder dan 5 miljoen euro per stuk.
Maar vind jij dat veel? Die 6 miljard. Laat het 10 zijn.
Nee, van een miljardje meer of minder kijken we niet echt op. Hè,
ik vind het namelijk mega veel. Want dan zoek ik toch op. Wel. Ja, als ik totale capex spend. Dus wat je uitgeeft aan spend.
Bert vindt het ook veel.
Ja, als je bijvoorbeeld aan Apple. Ik zie hier Apple in 2019 10,4 miljard. In 2020 7,3 miljard. In 2022 10,7 miljard.
De omzet dus, van Apple bedoel
nee,
je het
over? Nee, de capex. Dus de spend die ze spenderen aan... aan zeg maar, alles draaiende houden en totale one-time payments.
Oké, okay, ja.
Per jaar. Dus dan denk je van, er zit de overheid zit op het niveau, en ik kan niet vergelijken, het is heel grofstoffelijk, maar het is leuk om een idee te krijgen van die grote getallen. Zit de overheid op de spend van digital op het niveau van Apple, als ik dat heel grofstoffelijk neem? Nou, dan denk ik van, dat slaat helemaal nergens op.
Nee, nou, je kan er op een paar manieren naar kijken. Ik vind die 6 miljard komt op mij ook over als veel. En die 1,5 miljard overrun op die 6 miljard komt me weer over als best oké. Okay. Want als je een ICT-project hebt, van, nou, ik heb 15% of te veel uitgegeven, zodat iedereen, nou, goed werk. En dan zit je best goed bovenop. Dan moet je bedenken, als je nou kijkt naar die uitgaven aan dit soort ICT-projecten. Hè? Nou, om te beginnen, Apple is vrij lastig te vergelijken, want die hebben een bedrijf. Nee, maar dit is wel even een heel concreet verschil. Ja. Er zitten heel veel belastingtrucs in, waar ICT-projecten worden afgeschreven of niet. Maar even teruggaand, de Nederlandse overheid geeft op allerlei manieren geld uit aan ICT-projecten. En overigens is dat niet heel veel anders dan bedrijfsleven. Je hebt nou gewoon gezegd, van, ik heb een concreet ICT-project. Nou, heb ik 6 miljard in de boeken staan. Maar ik heb ook 2000 consultants rondlopen die 1000 euro per dag kosten. En die dragen ook bij aan de kosten van zo'n project. En het is niet zo dat die kosten allemaal heel nauwkeurig worden toegeschreven aan project X of project Y. Dat is gewoon een staande ICT-organisatie. En daar gaat alleen al daaraan, aan advieskosten, geeft de Nederlandse overheid zo'n 2,5 miljard euro per jaar uit.
Weet je iets van de pricing bij de overheid? Is dat 125 euro puur voor een externe consultant?
Dat zou je heel moeilijk achterkomen. Ik weet dat als bijvoorbeeld, ik heb een tijdje geleden een klus gedaan indirect voor de Nederlandse overheid. En het was echt een gebied waar ik echt een mega-expert op ben. Dus dan zou ik zeggen, nou, nu mag je een toptarief gaan vragen.
Ja. Welk gebied is dat?
En dat was echt op het gebied van netwerkbeveiliging en organisatie daarvan. En is het nou wel verstandig of niet? Niet om te pochen, maar ik kan wel zeggen, dat is wel echt een onderwerp. Dan zou je best wel kunnen zeggen, nou, Bert weet waar hij het over heeft. En nou, onwijze moeite om boven de 125 euro per uur uit te komen. Nou, hoef ik niet rijk te worden aan de Nederlandse overheid, maar ik vind het mega frustrerend dat een junior jurist die aan hetzelfde project meedoet, die mag 250 euro per uur declareren. En dan komt er een ICT'er die toevallig echt op zijn gebied wordt bevraagd. En dan zegt hij, nou, 125.
Ja, dat is even leuk. Wil ik even deze vergelijking maken. We hadden vorige week in BNR Digitaal ging het over de ontslagen bij Big Tech. En toen werd er genoemd dat een lead developer bij een techbedrijf, noem Booking, noem WeTransfer, hier nou zo, noem Uber, die verdient 250.000 euro en heeft hij een team van 4 man. En dat is dan een tech lead. En die verdient 250.000 euro per jaar. Toen zei ik, die maakt onze hele industrie kapot, zo'n bedrijf, door dat betalen aan zo'n jongen. Gaan we even terug naar jou. Weet je, oh ja, en dat is iemand dan van 30, hè? En dan gaan we even terug naar jou. Bij de overheid had moeite om die 125 euro te
betalen. Ja, nou, maar dat is een specifiek ook niet alleen een Nederlandse overheid probleem, maar over het algemeen een Nederland probleem. Waarbij zo'n booking.com, die komt een beetje een soort buitenlandse waardering aanzetten. Ja. Maar in Nederland zien wij techniek, en dat toch wel ligt aan de bodem van veel van dit soort problemen, zien wij techniek toch best wel vaak als iets van liftmonteurs, elektrotechnici en
loodgieters.
En overigens, dat zijn mega belangrijke vakken.
Zeker.
Daar wil ik even sterk op. Ik zou willen dat een gemiddelde ICT'er even
die
goed
was,
als die gemiddelde loodgieter was.
Die je moet waarderen.
Ja, maar de waarderingen liggen nog steeds laag. En dan kom je op het punt dat een heleboel mensen die namens grote organisaties, want het speelt echt veel breder dan alleen de overheid, zitten allemaal mensen die zeggen, joh, ik kan ook ICT. Want heel moeilijk is dit niet.
Maar bedoel jij om te suggereren dat het falen van ICT-projecten, want daar proberen we het over te hebben vandaag, dat iets te maken heeft met de beloning van ICT'ers?
Nou, ik denk dat het in één orde daarvan verwijderd is. Het is niet alleen dat als je diezelfde ICT'ers gewoon meer geld zou geven, dat het dan goed kwam. Want het is natuurlijk niet zo dat iemand die voor 100 euro per uur iets aan het verknallen is, voor 150 euro per uur het ineens wel goed gaat doen.
Nee.
Dat is het punt niet. Maar het is een uitvloeisel van het feit dat ICT wordt gezien als iets van, ah, dat doet iemand erbij. Dat huren we in, zoals de schoonmaak en de catering en de ICT.
Ja.
En sterker nog, dat kan je vaak letterlijk zien, dat ICT valt onder de afdeling facilitair beheer. Dus dat zijn dezelfde mensen die de liften beheren en de toegangspoortjes en de pasjes. Ja. En onze nieuwe digitale omgeving voor de omgeving.
Dus de juristerij is van levensbelang. En betalen we navenant. En de ICT, dat is iets wat...
En dan zeg je met ja, er komt niemand op onze vacature. Heel raar. En dan ga je door met waarmee je bezig was.
Ja, oké. Dat is dan alvast één probleem waar we de vinger op hebben gelegd. Waar ik even naar wil kijken met je. Dat is de vraag bespreken of het wel een ICT-probleem is. Want als je kranten leest en zo, dan valt toch op dat grote bouwprojecten die falen gewoon ook.
Ja.
En allerlei grote projecten. Hoefde maar even na te denken. En dan kwam ik aan Vira bijvoorbeeld. En ITER, die grote kernfusiereactor. Die in, even nagekeken, 2006 is begonnen. De bouw zou 10 jaar duren. Nou, we zijn 18 jaar verder, zeg ik dat goed? Nee, 16. Nee, 17.
De Noord-Zuid. De
teller is alweer versprongen. Kanaaltunnel. Dat is ook een beetje een bouwproject. Maar goed, allerlei soorten grote projecten. Ja. Die hebben de neiging om hun budget ver te overschrijden. En ook de tijd waarvoor ze gesteld zijn ver te overschrijden. Dus wat is er zo bijzonder aan ICT dan?
Nou, eigenlijk niet zoveel. Het is de hele clue in dit verhaal is complexiteit.
Juist,
dus als je een project hebt waar gewoon heel veel verschillende elementen aan zitten. Die allemaal tegelijkertijd moeten kloppen. Dat is het moeilijke aan dit soort dingen. Als je een vliegveld bouwt, dat moet tegelijkertijd op tijd klaar zijn. De milieuvergunningen moeten kloppen, de software moet kloppen, alles moet ingehuurd worden.
Ja.
En dat moet allemaal tegelijkertijd. En dat betekent dat de totale complexiteit van het project is zo groot dat er nooit maar één iemand dat kan beheersen. Dus niemand die alle aspecten van zo'n project in elkaar... De makkelijkste manier om iets te doen is wel één iemand alles begrijpt. Want die heeft vanzelf door van joh, als je die landingsbaan daar neerlegt, dan kan er daar nooit een vliegtuig opstijgen. Er zijn vliegvelden die het verknald hebben, om even een voorbeeld te noemen. En daarna heb je dus de vaardigheid nodig van hoe kan je zoveel complexiteit verdelen over een groot team van mensen die met z'n allen die complexiteit aankunnen.
Ja, soms komt het hele vliegveld niet in bedrijf. Ja. Daar weten we ook voorbeelden van.
En dat mislukt voor vliegvelden, dat mislukt voor raketten, dat mislukt voor ICT-projecten.
Ja, maar waarom lijkt het wel te lukken bij Big Tech bijvoorbeeld?
Nou, daar heb je een paar mooie voorbeelden voor. Om te beginnen is het zo dat als er bij Big Tech iets misgaat, is het niet noodzakelijk dat jij er ooit van hoort.
Nee,
precies. Dus je merkt alleen dat de rollout van de nieuwe iPhone 16, die is even niet gebeurd.
Omdat er geen geweldige voorraad beton ergens ligt.
Nee, dat is ook wel een ander verschil. Een overheid moet van tevoren aankondigen wat ze gaan doen. Dan tegen iedereen aan gaan zeggen hoeveel geld ze ervoor hebben. Dat is ook wel een leuk aspect daarbij. Maar daarnaast is het zo dat veel bedrijven hebben de luxe, maar ook de wijsheid moet ik zeggen, om grote projecten stukje bij beetje uit te voeren. Dus langzamerhand verandert de software. Dus er komt een veldje bij, er komt een wizard bij, er gaat misschien af en toe wat functionaliteit weg. En een wijsheid die ik ooit hoorde van een ICT-consultant die veel voor de overheid deed, die zei, we zijn eigenlijk opgehouden in hun scene. Met het doen van projecten waarin je zegt, op 16 februari rollen we een nieuwe personeelsadministratieplatform uit. Dan zeggen dat mislukt eigenlijk altijd.
Natuurlijk.
Dus die hebben toen gezegd van nee, we bouwen eigenlijk vanaf nu alleen maar, zelfs als je een hele nieuwe bestelt, dan beginnen we die te bouwen als een nieuwe interface op de oude. En dan langzamerhand voegen we wat nieuwe features toe aan de nieuwe. En dan uiteindelijk vervangen we na afloop het back-end van de oude. Ja. Maar daardoor hebben we nooit één moment waarop je zegt van nu gaat het allemaal gebeuren.
Bill Gates heeft ook nooit gezegd wanneer Windows af zou zijn.
Nee, want het is een goede nooit af. Want dan gaat dat erdoor.
Ja, daar zit op zich wel. Microsoft heeft zo zijn eigen beroemde enorme successen en mislukkingen gehad. Dus daarom keek ik even moeilijk van is dit nou goed voor? Kijk, jij noemde net Big Tech. Office 365, het grote platform waar iedereen communiceert, heeft er recent 1,5 dag uitgelegen. Dus het is niet zo alsof ze
in bepaalde delen van de wereld. Ja, want sommigen hadden last van, sommigen niet.
Maar goed, ook daar gaan dus wel dingen mis. Maar de kern, een van de cruciale dingen is denk ik dat als je van tevoren zegt van we gaan nu een heel nieuw ding starten. We gaan een groot nieuw project doen en we gaan van start. Dan weten wij allemaal, als je in de ICT zit, terwijl je het project doet, ontdek je van mijn aannames waren niet goed. Mm-hmm. Want nu ik er echt ga werken, ontdek ik ineens dat het veel ingewikkelder is dan ik dacht. Doe dat maar eens als overheid.
Ja, maar waarom kan de overheid dat niet? Want waarom zeggen zij dan wel van, wij hebben een nieuw, laat ik nog een voorbeeld nemen, de vernieuwing van C2000.
Ja, maar ja.
Waarom zeggen ze dat? Dan zeggen ze toch gewoon, wij werken aan een verbetering van C2000. En wij hebben een maximaal budget, ik zie hier staan 211, daar zijn ze 44 miljoen overheen. Maar dan zeggen ze, we hebben een maximaal budget van 200 miljoen en er komen gewoon minder features in. Want we hebben maar 200 miljoen. En we moeten zo effectief mogelijk die 200 miljoen besteden. Met zo min mogelijk fietsjes. En meer geld hebben we niet. Dus ook niet meer fietsjes.
Ja, nou, laat ik dan maar komen met een voorbeeld wat ik dan zelf heb meegemaakt.
Ja, dat is altijd
dat
lekker.
Dat is wel het lekker, het krachtigste daarin.
Ja.
Kijk, in dat traject wat je net beschrijft. Dat iemand dus halverwege zegt van joh, dan gooien we gewoon een deel van de fietsjes. Gooien we eruit, want dan blijven we binnen in het budget. Die uitspraak kan je alleen maar doen als je echt weet wat je aan het doen bent. Dus als je echt goed begrijpt van hoe werkt mijn project? Wat zijn de cruciale features?
Ja.
Kan je die er wel uithalen? En zo heb ik een keer meegemaakt een project waarbij men moest kiezen. Men had de marktscan gedaan voor de software. Van wat is er beschikbaar voor dit project? En dat was... Nou,
kan je een beetje wat voor project, want dat gaat een beetje leven. Of is dat te...
Het had iets te maken met de politie. En wat gebeurde er nou? Die mensen die hadden gezien dat leverancier A die had de volgende dingen goed. En leverancier B had de andere dingen goed. En men besloot van nou, we willen eigenlijk gewoon de goede dingen van project A en de goede dingen van project B. En die willen we gaan kopen. En iedereen die in de wereld zit, zegt veel, je hebt twee verschillende leveranciers. Je kan niet zeggen van ik wil graag de motor van de Ford hebben en de wielen van de Volkswagen. Dat werkt niet.
Dat kan wel, maar dan moet je de rest van de auto helemaal custom-made maken. En dan moet je de wielen precies passend hebben en de motor passend maken.
Nou, en dat is heel moeilijk om in die kringen uit te leggen. Van, joh, wat je net hebt besloten, je hebt gepolderd. Je hebt dus gedacht, van, joh, we hebben een beetje overleg. We vonden features A, vonden mooi, features B. Dus we hebben opgeschreven, we willen deze features van A, deze features van B. En dan trekken we er een streep eronder en dan begint de aanbesteding. En dat komt terug op jouw vraag, waarom kan je daar nou niet flexibel in zijn? Dat is omdat de overheid zichzelf gedwongen heeft om projecten zo te structureren dat je eerst heel nauwkeurig opschrijft wat je wil hebben.
Waarom doet ze dat nog steeds?
Dat is de wet. Dat is gewoon de wet.
Moet aanbesteden.
Ja, het is heel lastig. Kan wel, maar alle stramine daar zijn...
Ik heb wel overheidsaanbestedingen gelezen.
Ja.
En die waren zo kansloos dat ik dacht van, daar gaan we niks mee doen. maar weet je... Waarom werken ze dan nog zo? Je kan toch zeggen van in de epics, in de grote, wil ik daar naartoe?
Nou, het gebeurt wel. Dus Volksgezondheid heeft het dus met de beroemde coronamelder app weer gedaan.
Ja.
En die zijn toen veel flexibeler geweest. Ja. En die hebben daadwerkelijk allemaal mensen in de arm genomen. En die zijn dingen gaan bouwen. Nou, inmiddels heb ik binnen de overheid een paar andere plekjes ontdekt. Waar mensen ook nog echt dingen zitten te bouwen.
Heb je ook de luxe dat je iets nieuws kunt maken.
Ja, dat scheelt heel erg.
En nog steeds 22 miljoen, hè, die corona-app. Wat natuurlijk nergens op slaat voor een appie.
Waren hartstikke leuke mensen. Oké, waren mijn vrienden. Maar, een heel cruciaal model is wel dat je dus van tevoren moet vastleggen. Omdat we gewoon zo'n trechter hebben gemaakt. En de Tweede Kamer moet erover beslissen. En die zegt dan dit is wat jullie gaan bouwen. Dit is wat die gaat doen. En als dan later. En iedereen weet, een ICT-project ontdek je dus. Terwijl je bezig bent ontdek je van het werkt toch anders dan we dachten. Maar dan zit je inmiddels in die trechter. En dan komt een hele interessante dynamiek. Dan heb je namelijk alles opgeschreven. Aanbesteed, contract is getekend met een Atos of een Centric of een dergelijke club. En dan moet je als overheid bekennen van joh, we hebben er toch niet goed over nagedacht. Want nu puntje bij paaltje komt, ontdekken we dat er extra dingen in moeten of dat wat we hebben ingekocht klopt gewoon niet. Moet anders. Nee. En op dat moment gaat de kassa rinkelen, de champagnekurken ploppen. Ja. Want dan moet je dus naar je leverancier toe gaan en zeggen, joh, kunnen jullie ons gaan matsen? Want we hebben de verkeerde dingen besteld. En we willen nu graag andere dingen bij je bestellen. Nou, en dan doet iets met de machtsverhouding dat niet gezond is.
Ja, moet even de details. Dus een kernprobleem is dat jij zegt in aanbestedingen staat in de wet. Dat moet veranderd worden. Dat je specifiek moet omschrijven wat je krijgt. Dus ik krijg een auto met zoveel pk, met vier wielen. Die kleur, exact beschrijf je wat die is.
Ja? Het kan meer. Er is ruimte om flexibeler te zijn. Dat moet wel gezegd worden. Dus mensen zien die aanbestedingswet vaak veel beperkender dat die daadwerkelijk is. Het kan anders, maar in de praktijk doen we het niet zoveel.
Oké, maar waarom staat er dan niet meer in die aanbesteding? En ik zie nu de herinneringen in die aanbesteding die ik heb gelezen. Meer van, verwachten we. Wij moeten de vernieuwing van de C2000, dat voorbeeld. Dus wij moeten veilig communiceren tussen politie en mensen. Dus... die oplossing willen we. En dan besteden we aan. Daarvoor hebben wij een budget. Ik noem maar wat. Daar staat hierbij trouwens 200 miljoen. Want dat hadden we. En wat de oplossing is, dat maakt me niet uit. Maar mensen die kunnen inschrijven, zorg daarvoor.
Ja. Ook in zo'n traject, als je die aanbesteding hebt gewonnen, gaat iedereen daarna toch met elkaar zitten en opschrijven wat gaan we nou precies doen.
Tuurlijk, uiteindelijk maak je de user journeys, hoe je dat moet doen, ja, hoe jij, ja, wat je allemaal nodig, ja, hebt.
Maar, nou noem je wel een goed punt. Dan moeten er dus aan beide kanten capabele mensen zijn die echt snappen van wat gaan die mensen doen met dat C2000 systeem. Hè? Welke eisen, welke terminals hebben we nodig? Heb ik daar begrip van? En dan moet je een volwassen conversatie met z'n tweeën hebben.
Kom nu op de deskundigheid die er.
En dan kom je inderdaad als in Nederland, ja, of het algemeen. Kijk, het is een beetje vergelijkbaar dat je dus zelf helemaal geen expertise hebt van verbouwingen of zo. Of van bouwvakken. En je huurt een aannemer in om je huis te verbouwen. En eerlijk gezegd ben jij dan geen eerlijke gesprekspartner. Want die aannemer die kan van alles nog wat zeggen.
Daarom word je ook altijd geflasht.
Nou, het risico is hoog aanwezig. Want je bent gewoon geen gelijkwaardige gesprekspartner. Ja. En wij zijn in Nederlandse bedrijven en de overheid niet gewend dat er aan de kant van de inkopende kant ook iemand zit die gewoon echt ooit heeft gedaan of zo. Die weet hoe het zat. Dus dan begin je al van het begin van een heel ongelijk speelveld. Waarin zeg maar de overheid zegt van joh, de communicatie moet veilig zijn met dat C2000 systeem. Ik noem maar wat. Die gast schrijft op, moet veilig zijn.
Echt waar, joh.
Ja, joh. Ja. En later wordt er helemaal geen weerwoord gebroken. Nou, ja. Herinner bijvoorbeeld de oorspronkelijke OV-chipkaart. De eerste versie die helemaal kapot gehackt was. En die vanaf begin af aan gebaseerd bleek te zijn op een belachelijk makkelijk hackbare chip. En er waren allemaal mensen die dat gezegd hadden. Van joh, dat ding is echt niet veilig genoeg. En uiteindelijk bleek ook in die aanbesteding niet hard genoeg te staan. Aan welke veiligingseisen dat moest voldoen. En dat eindigt dan in zo'n conflict dat de leverancier zegt, joh, die chip is echt best wel veilig. En dat Brenno de Winter vervolgens 2 jaar lang gratis rondrijdt met zo'n chipkaart. Maar dat is omdat er dan op dat moment niet iemand in de kamer zit die in de vergaderkamer, zeg maar, die zegt van joh, je kan niet gewoon opschrijven van joh, het C2000 systeem moet veilig zijn.
Dit is trouwens ook een overeenkomst met andere vakgebieden, zeg maar. Hè? Want de overheid heeft ook geen eigen architecten. Of heeft ook geen eigen bouwopzichters of iets dergelijks. Ook in bouwprojecten staat de overheid zo machteloos als jij nu schetst. Toch
ja,
niet?
Nou, kijk, Rijkswaterstaat, om een voorbeeld te noemen, is er dus in de afgelopen jaren een aantal keren in geslaagd om leveranciers zo goed in de tang te hebben. Dat die leveranciers failliet gingen.
Ik weet niet of je dat moet.
Het gaat te ver.
Ja, dan ben je te ver gegaan. Maar die hebben wel een voorbeeld gegeven dat als je nou maar echt hard genoeg dichtknijpt. Maar of dat nou zo de meest productieve arbeidsverhouding of samenwerkingsrelatie oplevert.
Nee, maar het illustreert wel dat een beetje deskundigheid aan de kant van de overheid betaalt zich uit.
Ja, en dan kom je op dat punt dat iedereen vindt zichzelf al vrij snel een deskundige. En ik was voor een ander overheidsproject, dat was een document management systeem, wilden wij ergens invoeren. En toen zijn we met allerlei stukjes overheid gaan praten over hun document management projecten. En daar troffen we allemaal zweverige architecten aan. Die zeiden van ja, ik heb hier een center court waarop alle data bijeenkomt en die vloeit dan naar de verschillende afdelingen. En dus ik zei van ja, oké, nou leuk. Maar wat vloeit er dan? Zijn dat documenten? Zijn dat verwijzingen naar documenten? Zijn dat documenten waar je met z'n allen aan kan werken? En dan kreeg ik antwoorden van het type van nou, de informatie gaat gewoon overal naartoe.
Information wants to be free.
Ja, maar dan ben je dus een zwevert. Hè? Want uiteindelijk is er geen informatie, er is een bestand. En we hebben regels wie er aan dat bestand mag zitten en dat soort dingen. Maar dan heb je allemaal ICT-zwevers. En het barst ook van de architecten. En dat geldt binnen het bedrijfsleven, binnen de overheid. Dat zijn ICT-architecten. En die, daar heb ik best wel lang een hoge pet voor opgehaald. Ik dacht van, joh, jij weet heel veel van allerlei Microsoft-platformen en allemaal dingen. Maar als je een architect bent, dan kun je gewoon allemaal dingen roepen. Dan kun je zeggen, joh, ik heb een database en streaming en weet ik veel. Maar je hoeft nooit concreet te worden.
Maar hoe zou je bent nu voor het zeggen. Want dat heb je sowieso, hè? Ja, mooi, hè? Maar hoe zou je dat dan aanpakken?
Nou, een van de wijsheden uit deze wereld is dat ieder groot succesvol project is begonnen als een klein succesvol project. Er zijn bijna geen uitzonderingen op die regel.
Klinkt heel normaal.
Het klinkt heel normaal, klinkt heel logisch. En dat betekent dus dat als je in plaats van dat je een Big Bang moment gaat houden, waarbij er op 17 januari 2026 iets groots gelanceerd moet worden, dat gaan we helemaal niet doen. We beginnen inderdaad met een klein project. En langzamerhand sluiten daar steeds meer afdelingen bij aan. Noem maar wat. Dus we gaan niet 1 groot nieuw document of omgevingsmanagement systeem hebben. Maar we bouwen een hele tof en die doet eerst alleen kapvergunningen. En dan leren we met die kapvergunningen hoe dat werkt. En na een tijdje zeggen, joh, de parkeervergunningen mogen er ook bij. En als je een buizen wil leggen, doen we er ook bij. Maar aldoende leren we dat en hebben we dus echt eigenaarschap van het systeem.
Klinkt heel logisch. In het bedrijfsleven gebeurt het nu alleen maar op deze manier. Ja. En volgens de wet mag dit niet. Dus daarom, want dan moet je definiëren, dit is mijn eindresultaat. Terwijl software geen eindresultaat kent, dat gaat altijd door.
Ja, wat men nu heel graag wil, en dat is niet alleen de wet, omdat de wet zegt dat het mag, maar men vindt het ook heel fijn Dat je een groot document opschrijft met het pakket van eisen en wat het moet doen. Op een gegeven moment gaat het door de procedure heen. En dan zijn de opstellers, die zijn er klaar mee. Want iedereen heeft zijn akkoord gegeven op dat project. Dus op dat moment kan je ook zeggen, joh, jullie waren het al mee eens. En dan kan jij weer door met je leven.
Dus niet meer achteraf kloten aan features. En
nee, je zegt gewoon, dit is het. En daarna zeg je, joh, wij hebben ons werk gedaan. De Tweede Kamer heeft het goedgekeurd. Adviescollege ICT heeft er naar gekeken. Die vond het ook leuk. En we gaan door. En als het dan daarna alsnog mislukt, dan kun je zeggen, nou, dat lag niet aan mij.
Ja,
we hebben met z'n allen besloten dat dit goed was.
Ik wil nu toch een anekdote vertellen over Thales. Dat heb ik al een keer verteld. Maar ja, we hebben zoveel afleveringen gemaakt. Dus ik kan het
allemaal
een keer
vergeten.
Allemaal weer vergeten. Dit is een verhaal van ongeveer 6 jaar geleden. Ik kreeg een rondleiding met Thales. Zoals jullie weten, Thales maakt grote radarsystemen. Dat doen ze 10 jaar over om 1 radar te maken. En dat is een huge project. Daar maken ze ook maar een paar van per jaar groot. En ze zeiden van, vroeger was het inderdaad, gingen we eerst exact beschrijven waar het nieuwe radarsysteem over 10 jaar aan moet voldoen. En dan waren ze na 1,5 jaar, hadden ze alle specs van het nieuwe radarsysteem helemaal uitgeschreven. En dan gingen ze na 1,5 jaar gingen ze een architectuur bouwen. En na 3 jaar gingen ze bouwen. En na 10 jaar was het radarsysteem klaar, maar verouderd. Nu, en toen zeiden ze van, nou ja, dit werkt niet. Wat we doen, je schrijft 1 A3 papiertje, voorkant, achterkant, beschrijf je gewoon waar het uiteindelijk aan moet voldoen, wat je wilde mee. En na 6 weken heb je dat beschreven, de 1 A3'tje voorkant, achterkant, bouwen.
Ja.
Radarsystemen. Dus toen dacht ik, wow, diep respect, weet je, mooi agile werken van Thales. Waar, en dat is ook een overheidsonderdeel volgens mij.
Nou, het leven is een Frans defensiebedrijf. Ja, Frans,
Nederland zit er niet in. Ja. Maar dus toen dacht ik, ja, als je zelfs radarsystemen agile kan bouwen, stapje voor stapje, steeds beter. Dus steeds beter. Dan moet het toch ook met al deze dingen lukken? Met al deze ICT-projecten?
Ik ben het helemaal met je eens. Alleen dat vergt dus een positie waarin je zegt van, joh, wij zijn echt in control van dit systeem. He, want het verhaal van Thales is natuurlijk hartstikke mooi. Maar daarna moeten wel snel de klanten, die moeten ook zeggen, nou, dit is inderdaad degene die we willen. En die moeten ermee akkoord gaan.
Klantenfeedback, ja.
Precies, maar dat is, het kan allemaal wel. Maar dan moet je dus zeggen van, joh, wij bezitten dit systeem en het is geen papieren tijger. Je kunt niet al te veel mensen in de kamer hebben die niet zo goed, en dan bedoel ik de vergaderkamer, niet de Tweede Kamer, die niet zo goed weten waar ze het over hebben.
Ja.
Want als er allemaal mensen zitten die er ook van gehoord hebben en die hebben gezegd, ja, maar ik heb gehoord dat deze radar minimaal 16 gigawatt pulsen moet doen. Dat heb ik gehoord.
Ja, gehoord,
en,
ja.
En de echte experts, die hebben net gezegd,
dat vond ik op ChatGPT. Ja. Zegt hij dan.
Ja, nou,
waar moet een radar aan voldoen? Dan tik je in ChatGPT en dat leeft hij dan in.
Ik moet zeggen, Thales maakt wel hele toffe radarsystemen in Nederland. Dus dat zijn wel hele, dat is wel een mooi voorbeeld.
Maar wat je eigenlijk zegt, je moet die gelijkwaardige gesprekspartner zijn.
Ja.
Maar je introduceert wel een extra element. Want tot nu toe was het beeld dat ik had waar we het over hadden. Ambtenaren versus IT'ers die worden ingehuurd. Maar nu, dat is niet verrassend trouwens, maar nu breng je wel de Tweede Kamer erbij. Ja. Die als een soort opdrachtgever daar nog eens boven zweeft en op politieke gronden bepaalt wat voor features erbij of eraf moeten in de belasting of in een radarsysteem of in wat dan ook.
Ja, hebben ook een plek in het systeem.
Waarbij Kees Verhoeven in AG Connect bijvoorbeeld zegt van, ja, Kamerleden zitten vaak niet ICT-dossiers door te spitten, maar ze zitten in spelshows. En als er dan iets misgaat, dan zitten ze achter de interruptiemicrofoon schande te roepen.
Ja, nou ja, dat is voor een deel ook wel waar. Maar iedereen moet het beter doen. Dus de Tweede Kamer moet inderdaad ophouden met alarm slaan als een project een keer 6 weken te laat is. En tegelijkertijd moet erkend worden dat het gewoon niet zo goed onder controle is. En een deel van die projecten, ook wel goed om te weten, het beroemdste en grootste ICT-project binnen de Nederlandse overheid op dit moment lijkt de digitale omgeving van de omgevingswet te zijn.
Ja, daar gaan we het over hebben. Ja.
En
misschien wel nu.
Dat project is geheel ontspoord. Zeg maar. Dus dat is agile geworden.
Vertel even wat de omgevingswet is.
Nou, de omgevingswet, het is op zich een prachtig idee. Dat er zijn in iedere locatie in Nederland kunnen vergunningen voor aangevraagd worden. Voor milieu. Of er kunnen omgevingsvergunningen voor lawaai. Of er kunnen pijpleidingen aangelegd worden. En dat zijn allemaal dingen die over dezelfde gebieden gaan. Maar die nu leven in allemaal verschillende systemen. Waardoor als je zegt, joh, wat zijn we hier aan het doen? Dan heb je niet één plek waarin staat van, joh, wat voor vergunningen worden er hier allemaal aangevraagd. En men heeft toen in 2011 al enige tijd geleden is, bedacht van, joh, we gaan het allemaal stroomlijnen en we gaan 25 wetten vervangen door 5 wetjes. En er komt één systeem, één ICT-systeem, waarin iedere soort overheid in Nederland, dus een waterschap, een gemeente, een provincie en de Rijksoverheid, kunnen in zo'n systeem vergunningen plaatsen. En iedereen kan dan kijken van, joh, klopt dat met mijn beeld van de wereld? Heel ambitieuze wet met heel ambitieuze ICT.
Sterker, die wet kan alleen maar bestaan als die ambitieuze ICT slaagt.
Precies, en daarmee kom je op het zogeheten onreduceerbare complexiteit. Je hebt een complexe wet met complexe ICT en die twee kunnen niet zonder elkaar.
Ik vind het misschien even leuk, want ik vind die bedragen altijd mooi. Dat is toch belangrijk. Ja. Het loopt nu 5 jaar uit. De omgevingswet, het budget was 172 miljoen en we lopen er nu 200 miljoen uit.
Ja. Ja. En niet alleen dat, maar ik had het net over het bureau ICT-toetsing. Ik had net onthouden wat dat betekende, BIT. Maar nu is de naam veranderd. Het heet nu ACICT. En ik kan het nog steeds niet onthouden, dus ik heb het nu weer opgezocht. Het adviescollege ICT-toetsing is het nu. Dat heeft medio vorig jaar alarm geslagen, want die omgevingswet zou afgelopen 1 januari zijn ingegaan.
Nou, en daarvoor
ja, 1 juni. Ja, nee, zeker. Ja. Maar het ACICT sloeg alarm. Ze zeiden, dat gaat hem niet worden op 1 januari 2023. Want die software die ligt op zijn gat. En nou is ze dus uitgesteld op grond daarvan, voor zover ik weet, tot 1 januari volgend jaar.
Ja, dus de Eerste Kamer maakt zich de meeste zorgen over, vreemd genoeg. En die hebben dat adviescollege gevraagd van, joh, geef er een advies op.
Maar de Eerste Kamer is er ook voor om te kijken of wetgeving wel deugdelijk is. Dus het is hun rol.
Het is wel hun rol, maar het is zeg maar een beetje laat. Mm-hmm. En de adviescollege, ik vind het een beetje moeilijk, want wij zijn nog helemaal niet zo goed met ICT. Dus als jij zou
welke
zeggen,
wij
is gewoon zeg maar de mensheid.
Okay, ja.
Dus het is nog niet zo dat we kunnen zeggen, joh, als je de ICT op deze manier doet, dan gaat het gewoon altijd goed. He, dus we weten wel, als je een brug moet bouwen, dan hebben we hele opleidingen van als je die brug zo bouwt, krijg je gewoon een hele puikenbrug en dat gaat prima. En voor ICT zijn we nog niet zo ver.
Nee, gewoon agile roepen mensen soms wel eens.
Ja, maar, gewoon doen.
Maar de mensheid is niet zo goed in ICT, vind ik wel een groot trek.
Ja, dat is de
Afrika.
Kop,
ja, dat komt dus de kop. In Afrika.
Ja, misschien dat ze daar wel weten. Misschien dat ze daar helemaal
mooie maar, systemen hebben. Mooie uitspraak, ja.
Maar goed, dat adviescollege kan wel heel goed natuurlijk de boel doorlichten. En die hebben gekeken en die zeggen van, joh, jullie teststraten. Want ja, als dus allemaal vergunningen daarin ingevoerd moeten worden, die moet wel kloppen allemaal.
Ja.
En zij hebben toen gekeken naar die testomgevingen. Zeg je, die testomgevingen dekken gewoon niet het hele stelsel. Dus dat betekent dat als jullie al je tests succesvol hebben afgerond, weet je nog niet of het hele ding gaat werken of niet. En ze hebben eigenlijk gezegd van, joh, inderdaad, voorlopig gaat het niet werken ook. En, maar wat daar nou. En iedereen zegt ook al van, joh, de parlementaire enquête van deze wet, die gaat er komen.
En daar kan je begin maar vast.
Hou je archieven maar alvast goed bij. En, maar een van de dingen die daar dus heel erg fout is gegaan, is men is gaan polderen over technologie. Dus in Den Haag is de reflex dat als je ergens niet uitkomt, dan ga je praten en slimme woorden gebruiken. Kijken of je nieuwe definities kunt verzinnen. Ja. Of je wat weg kunt geven.
Ja, die geeft een kruimeltje. Ja, dan nemen we daarvan een kruimeltje.
Kun je lekker kneden. Kun je lekker politiek gaan kneden. En uiteindelijk kan je met een compromisvoorstel komen waar iedereen wel mee eens is. En dat werkt best wel goed voor wetgevingstrajecten. Of voor loonsverhogingen of alle andere dingen. Daar kun je geven en nemen. Je kunt niet geven en nemen met nullen en enen. Dus men heeft
ook een goede kop.
Ja, het is ook super grappig. Je denkt, nou, een stukje van
PHP. Ze hebben het letterlijk gedaan. Er is bijvoorbeeld een standaard geweest over hoe je geografische informatie doorgeeft. Dus waar pijpleidingen lopen, hoe diep ze lopen. En er bleek was een prachtige standaard voor uitgevonden hoe je dat met elkaar kunt uitwisselen. Dat mensen, laten we die standaard gebruiken, want wij gebruiken hem al. De industrie gebruikt hem al. En dan kunnen we lekker informatie uitwisselen. En toen bleek dat bij een Nederlands ministerie hadden ze een eigen standaard gemaakt.
Oh shit.
Nou, en natuurlijk,
het was echt de beste standaard. Dat moet je wel.
Ja, het is het beste. Niet dat iemand hem ooit gebruikt had, maar het was
wel heel goed.
Gemaakt. Nee, maar je ziet die gast die dat maakt. Die wordt helemaal van overtuigd. Dag en nacht bezig. Tot diep in de nacht. Maar hij heeft de beste standaard.
Dat snap ik ook wel. Maar men heeft toen uiteindelijk dus eindeloos oorlog gevoerd. En toen zijn ze dus hun eigen ontwikkelde standaard gaan gebruiken. Waarmee ze dus de hele industrie achter zich gelaten hebben. Want die gebruikten allemaal een andere standaard. En, maar dat is dus gepolder. Dit is gepolder met technologie en dat moet je niet doen. Nou, is dat niet specifiek een bedrijfsleven ding?
En even concreet, dan heeft hij dus een eigen standaard. En dat zit in een aparte database. Dat moet gekoppeld worden aan de omgevingswet. Database moet allemaal bij elkaar komen. Ja. En er is geen makkelijke API-koppeling, zodat je die data eruit kunt halen naar het centrale systeem. En daardoor heb je weer extra kosten.
Nou, wat ze dus nu hebben ontdekt in die wetgeving, in de software daaromheen. En er is een heel imperium aan software en allemaal losse bedrijven die ervoor bouwen. Zijn in de standaarden nu dialecten ontwikkeld. Dus dat betekent dat jij geeft door waar je pijpleidingen allemaal liggen. En het systeem in Zuid-Holland begrijpt het wel. En het systeem in Utrecht begrijpt dat niet.
Oh my god.
Ja, en dit is wat er gebeurt als je de boel laat rommelen en doorrollen. En dan krijg je dit soort dingen. Ja, en,
dus zo'n project heeft een dictator nodig?
Nou ja, dat wil ik. Dat roept iedereen vaak. Want dan kun je eigenlijk projecteren van die dictator. Dat is dan die ene persoon die dan wel alles weet. En hier een knopen doorhakt. Ja. Maar ik denk dat je met zo'n wet als deze rustig kunt zeggen dat de complexiteit zo groot is. Dat je niet een dictator nodig hebt. Maar wel een club mensen die echt de visie deelt. En echt snapt van waar moet dit project nou heen. En die dus ook heel makkelijk kunnen zeggen van joh, als jullie zitten te ruzie over standaarden. Jullie hebben nog 1 week. En daarna kies ik.
Ja.
Maar die kern is er dus niet. Er is dus niet een kern.
Daar hoor ik wel de overtuiging in dat het kan. Terwijl ik daar na lezing van de nodige spullen niet zo zeker van was. Is dit niet gewoon te ambitieus?
Nou ja, ik denk dat je een project wat zo groot is nooit Big Bang kunt opleveren. Omdat je altijd halverwege zult ontdekken van oh god, we hebben deze leiding die loopt tussen deze 2 gemeentes. En die 2 gemeentes zijn nu gefuseerd. Nou, dan moeten dus allemaal dingen gebeuren in je systeem. Want eerst was die leiding hier was van die gemeente zus. Daar was die van de gemeente zo. En nu moet geadministreerd worden dat die fusie er is geweest. Nou, dat is het soort complexiteit waar je vaak pas achterkomt terwijl je het zit te doen.
Ja. Mag ik even voor mijn begrip even. Dus we hebben een centraal omgevingswetsysteem nodig waarbij we alle vergunningen kunnen aanvragen. Alle gemeentes in Nederland hebben dat apart in een aparte database staan. Dat moet dus gekoppeld worden op die centrale database. Dan moet je al die koppelingen maken, dat is complex, want soms heb je een andere taal en dan kan je dat heel moeilijk koppelen. En er wordt uiteindelijk dus de vraag, hey, ik kan het bij 10 gemeentes makkelijk, maar die ene, om dat te koppelen, ja, je kan beter gewoon alles opnieuw opbouwen. Of je kan beter, maar weet je, dat is onmogelijk. Dan krijg je uiteindelijk de vraag. Is het allemaal nog wel, is die business case nog, weet je, kan het allemaal nog wel?
Ja.
Want kijk, 177 miljoen budget en dan wordt het 200 miljoen, dat slaat nergens op.
Ja, maar er is nog veel meer geld aan uitgegeven. Want als je ziet hoeveel mensen en hoeveel websites en organisaties en inkoopcombinaties hier omheen zitten. Het is echt heel erg veel. En ik kan heel moeilijk inschatten. We hebben bijvoorbeeld de oorspronkelijke OV-chipkaart gehad. Daar is geloof ik 2 miljard euro aan opgestookt. Aan Thales, overigens, om even de link compleet te maken.
Daarom hebben ze gewoon zo'n mooi gebouw.
Maar uiteindelijk, nou dat denk ik wel eerlijk gezegd. Maar uiteindelijk is dat project toch over de hobbel heen gekomen. En hebben we er 10 jaar lang best wel plezier van gehad. Ook omdat men toen zei, de chip is niet veilig genoeg. Maar we kunnen de frauderisico's op een andere manier afdekken. Nou, uiteindelijk is dat systeem aan de haren gered. Ik kan niet inschatten of de omgevingswet software te redden is of niet. Dat durf ik niet te zeggen. Wat ze wel hebben gedaan, ze hebben het heel erg uitgekleed. Dus
kan alles, helemaal niemand meer volgens mij.
Nee, dat kan helemaal niet. Ja. Nee, maar men heeft wel allemaal dingen zeggen van nou, dit hoeft strikt gezien niet, dat hoeft strikt gezien. Nou, alles wat strikt gezien niet hoeft, zit er niet in.
Mooi.
En of het gaat redden, durf ik echt niet te zeggen.
Nee. Wat ik tegenkwam bij de voorbereiding was het lichtende voorbeeld van de AOW-ICT. Goed, ik lees iets voor. Ik weet niet eens meer waar het uit vandaan komt, maar dat willen jullie me vergeven. De AOW is een goed voorbeeld van hoe het ook kan. Dat is een zeer eenvoudige regeling. Iedereen krijgt het AOW. Dat brachten ze overal hetzelfde. Dat is trouwens niet waar, want het kan met en zonder loonheffingskorting. En je kunt alleen wonen of samen met iemand wonen. Ja. Dat zijn trouwens alle verschillen voor zover ik heb kunnen ontdekken. Dus het is inderdaad simpel. Wanneer je AOW inkomen gerelateerd gaat maken, dan heb je echter een heel ingewikkeld systeem nodig om alle persoonlijke factoren mee te nemen. AOW kent die problemen niet vanwege zijn eenvoud. De vraag die ik daardoor heb is, kun je alle wetgeving op deze manier ICT-vriendelijk ontwerpen. Dat je het gewoon heel simpel maakt. Dat kost natuurlijk wel flexibiliteit die je soms wilt hebben. Soms wil je misschien die AOW inkomensafhankelijk maken, om maar eens wat te noemen.
Je hebt misschien helemaal geen keuze. Dus bijvoorbeeld met de energiewetgeving die we recent hebben gehad, met die belastingteruggave, hebben ze uiteindelijk gezegd, joh, iedereen krijgt €190 in december, want we kunnen niks anders.
Ja.
We hebben niet de flexibiliteit om dat beter te doen. Ja. En het bleek, als jij thuis 2 elektriciteitsaansluitingen hebt, dan krijg je gewoon 2 keer €190. Dat was niet de bedoeling, alleen dat was zo'n complexiteit die iedereen even vergeet.
Ja, en dan kun je klagen dat mensen geld krijgen die het helemaal niet nodig hebben. Maar het alternatief is dat je iets ingewikkelds ontwerpt en dat gaat heel lang duren. En dan krijgen de mensen die het wel nodig hebben, die krijgen het niet.
Ja, ja. Maar we zijn dus nu wel teruggekomen tot het feit dat we zeggen, we kunnen echt alleen de allersimpelst mogelijke regelingen kunnen we nog doen.
Ja.
En dus het moet gewoon zijn, iedereen krijgt hetzelfde bedrag op hetzelfde moment. En we laten de betalingen, dat doen we ook niet zelf. Ja. Dat laten we, dat is ook alweer te moeilijk. En uiteindelijk beperkt je...
Nee. Alleen de allersimpelste dingen kunnen we snel doen. Dat is toch
waar. Ja, maar ik ben bang dat we ze langzaam ook best wel slecht gaat eigenlijk. Vergelijk de Belastingdienst, het is een veel genoemd voorbeeld, maar ik blijf het iedere keer maar weer noemen. Ja. Er werd gevraagd, kunnen jullie de BTW verlagen op fruit? En toen zeiden ze eerst, nee, dat kunnen we niet, dat kan de software niet.
Ja, dat is toch bizar.
Nou, en dat was te gênant voor woorden. Daarna hebben ze gezegd, het is de definitie van fruit is heel erg lastig. Nou, oké. Okay. Ik ben een beetje een bioloog, dus ik ben het daar wel mee eens. Dat het nog zo simpel nog niet is. Maar waarom kan dat nou niet? Je hebt inderdaad software die draait op inmiddels een geëmuleerde mainframe. En misschien heb je de broncode van die software niet eens meer.
Oh, wacht even. Het woord legacy moet even vallen.
Ja, het woord legacy valt. En, en omdat het BTW-tarief al heel lang min of meer hetzelfde is gebleven, is de vaardigheid om dat soort dingen te veranderen, is er gewoon niet meer.
Wow, je hebt alleen nog maar een executable.
Ja, nou, die situatie bestaat. Of je hebt misschien wel de broncode erbij, maar die compileert inmiddels helemaal niet meer.
Ja.
En die ene vent die wist hoe het
en
zat.
En niemand weet meer in COBOL te programmeren.
Nou ja, of we durven het gewoon niet aan. Want er zit dus wel, wat we dus hebben gezien, is projectmanagers in dit soort trajecten, die zeggen terecht, we hebben weinig capaciteit. Dus als jij mij vraagt, wil ik deze wijziging doen? Dan zeg ik, nou is goed, dan moet je 3 andere dingen uitkiezen die we dan niet meer doen.
Ja.
Want die capaciteit hebben we niet meer. En dus zeggen we dan van dat kan er niet meer. Maar daardoor zijn allemaal regelingen die je beter zou willen doen. Bijvoorbeeld, je zou bijvoorbeeld inmiddels best wel iets willen doen met elektriciteitstarief in de middag. Want inmiddels is 's middags is de stroom goedkoper dan 's avonds.
Er zijn toch gewoon elektriciteitsbedrijven die dat doen?
Die zijn er ook wel. Maar je zou bijvoorbeeld ook met de belasting, want inmiddels het gros van wat je betaalt voor energie is belasting.
Ja.
Je zou misschien best kunnen zeggen, joh, 's middags heb je geen belasting op energie.
Oh, goed idee. Ja, okay.
Maar dat kan je dus vergeten.
Dat kan je helemaal vergeten.
Want het zijn hele oude legacy systemen, dat woord is gevallen. Ja. Maar ik wil toch even terug naar de werkmethodestam om naar oplossingen te gaan. Ik las in een artikel, ook weer van AG Connect, doen het goed trouwens, die gasten, over dat ze aan normalized systems. Toen vroeg ik aan een paar mensen die ik ken, die echt diep in systeem, IT-systeem, projectmanagement zitten. En die hadden van, ik kan het niet helemaal plaatsen. Weet jij wat het is?
Ik heb ook geen idee.
Dat is toch, maar dat is dan toch apart?
Ja, dat is heel apart.
Dus zijn ze heel trots, we werken met normalized systems. En niemand weet wat het... Dus experts weten het niet.
Maar dat komt weer terug op dat systeem dat ik dus ooit een keer naar die informatiehuishouding vroeg. En mensen zeggen, we hebben hier de center court waar al informatie doorheen stroomt. Niet gehinderd door iemand die zegt van, wat is die center court? En wat is die informatie dan? Nee, dat hoef je helemaal niet te zeggen. En het zijn ook allemaal, niet lullig bedoeld hoor, maar er zijn zoveel luchtfietsers in deze wereld die hele ingewikkelde ICT-diagrammen maken en allerlei dingen. Maar wat is het?
Ja, dus wat weet je in het bedrijfsleven, weet je, volgens het machtprincipe, microservices eerst, API first, cloud first en headless. Dat is een beetje nu mode en zo moet je iets opzetten. En ik snap cloud, weet je, wat mag je wel bij de overheid wel in de cloud zetten en niet. Maar meer denken in microservices en IPA, weet je, een API, zeg maar API first en headless, vind ik niet een rare gedachte om zo op te zetten.
Wat is headless?
Ja, dat je alleen maar de achterkant hebt, dat je de intelligentie in de backend meer hebt. En dat je het alleen maar stuurt naar de voorkant. Maar dus dat vind ik best wel handig. Want dan voorkom je iets is gebouwd in 1983, we weten niet hoe het zit. Nou, als je meer modulair bouwt en dat is. Wordt er zo gedacht of niet? Waarom niet? En waarom bouw je parallel niet op een nieuwe structuur, bouw je dat op?
Er worden allemaal dingen nagedacht. En ook best wel hippe dingen. Dus er zijn allemaal ICT-congressen voor de overheid die worden gehouden. En ik heb daar ter voorbereiding van deze opname
bezig.
Ik ben eens een keer gaan zitten kijken en lezen. Ja. En dan zien we allemaal hele wijze mensen die... Althans, het komt op mij overigens hele wijze mensen. Maar ze zijn voor ICT'ers veel te goed gekleed eigenlijk. En die staan op een podium dingen te vertellen over informatiehuishouding en platformen en API-strategieën. En tegelijkertijd... En dan wil ik niet klinken als er iemand die zegt van... kan jij wel solderen dan? Of zo. Hè? Nee. Iemand zegt van, heb je wel zelf wat geprogrammeerd? Nee, je hoeft echt niet iedereen op dat podium... hoeft niet zijn eigen systeembeheerder te zijn. Maar de afstand tussen mensen die zitten te praten... over strategische toepassing van API's... en iemand die ook daadwerkelijk wel eens een keer... een API heeft gebruikt. Die mensen zijn niet bij elkaar in de kamer. Die zijn niet bij elkaar in één ruimte. En dus er wordt wel degelijk... zijn er hele echt zalen vol met mensen... die praten over machtsstrategieën... en weet ik veel wat voor dingen.
En dan komen ze dus met normalized systems.
En dan komen ze met allemaal systemen. En als je zegt, van, maar hoe ga je dat dan doen? Dan ja, platformen, datastromen... En de hipste buzzwords van dat moment.
Ja, maar ik ben toch benieuwd naar die... hoe ze het dan... weet je, wat voor systeem ze dan wel hanteren... en wat... werkt bij de overheid.
Nou ja, kijk, recent bijvoorbeeld is de DigiD-app... Ja. De broncode van vrijgegeven. En die konden we allemaal lezen. En iedereen heeft hem gelezen. En ze konden eigenlijk alleen maar struikelen... over vrij ja, lullige zeurpuntjes. Maar dat was een normaal C-sharp project... dat met normale technologieën wordt omgecode... naar Apple en Android. En dat was eigenlijk een vrij normaal ICT-project.
Ook niet buitensporig complex.
Ook niet buitensporig complex. En dat klopt ook allemaal wel. Want wij kennen allemaal de DigiD-app. Ja, hij doet het best wel eigenlijk.
Ja, prima. Dat is goed.
Dus het kan wel. En hij was dus ook, de overheid was ook in een positie om te zeggen... ja hoor, hier is de broncode. Ja. Je mag hem hebben. Dus er zijn wel plekjes. En ik vermoed dat er daarom ook wel een soort strijd is... tussen de plekjes waar zeg maar gewoon werkende dingetjes worden gemaakt. En aan de andere kant, de ICT-architecten, een soort astronauten zijn dat. Die zijn zo ver verwijderd van de praktijk.
Ja, het beeld is dan toch dat de bescheiden projecten slagen. Ja, en dat de projecten waarin ze naar de maan proberen te gaan, dat die problemen opleveren. Ja.
En dan, dus je zou misschien moeten zeggen, joh, begin nou gewoon kleinere projecten en bouw die uit. Maar dat is niet de structuur. Eigenlijk leggen wij dit soort ICT-projecten leggen we aan alsof het vliegvelden zijn. Dus hele grote planningsprocessen, een decennium lang aan werk voor iedereen. In de hoop dat je van tevoren alles kunt bedenken. En dan moet het uitgerold gaan worden.
En kan het zijn dat die omgevingswet toch is ontsproten aan het brein van een stel Kamerleden of ministers. Of in elk geval mensen die dachten van, ja, ik wil gewoon puntje.
Ik vind dat moeilijk. Ik heb echt geprobeerd te kijken ook naar de historie van dat ding.
Ja.
En een van de dingen die ik niet kan vinden, is dit soort hele grote projecten zit vaak toch wel één of twee echt grote bedrijven achter. Die dat dragen, die de structuur gemaakt hebben en zo.
Maar die ook hebben bedacht dat het moest.
Nou ja, dat gaat dan hand in hand.
Dat is niet de rol van een bedrijf.
Ik denk dat het begint met het idee van we hebben 25 wetten... en kunnen we dat dan niet versimpelen.
Ja.
Dat is een typisch Haagse gedachte. Ik denk dat dat wel goed is. En vervolgens is daar vanzelf een soort enorme ICT-wolk omheen gekomen. En ik vermoed dat als je gaat terugzoeken... dat er wel wat lobbyisten mee aan de slag zijn geweest. Maar het gekke is, ik kan hier dus niets over vinden. Ik zou dus graag willen vinden van, joh, het is een Atos zit er vrij groot in. Maar meer als een, lijkt meer als partner van gemeentes. Maar wie
Centric.
Centric zit erin.
Centric
zit erin. Jan van Rijbroek
zit erin.
Nou, misschien heeft zij het wel bedacht. Dat zou uiteindelijk wel een hoop verklaren, denk ik. Maar het is lastig om te zien wie nou heeft bedacht dat er zo'n enorm ICT-project van gemaakt moest worden. Misschien is het gewoon gebeurd. Soms gebeuren dingen gewoon. Zwaan kleef aan. Doet het er ook maar bij.
Een soort massahysterie.
Ik moet zeggen, ik kijk nu al uit naar die parlementaire enquête. En ik denk dat er zelf wel een boek over
is. Is het mogelijk om zoiets te stoppen?
Nou, dat is wel eens gebeurd. Bijvoorbeeld aan het begin van onze uitzending sprak ik over dat salarisadministratiesysteem.
Ja.
Het P2000 systeem. Nou, dat is in alle stilte gestorven. Daar heeft nooit meer iemand van gehoord.
Ja.
IBM heeft wel betaald gekregen. Daar zijn ze wel erg goed in.
Mm.
Maar dat is met stille trom vertrokken. Daar heeft nooit meer iemand van gehoord. Of P-direct. Nou, ik weet niet hoe het heet. Maar het was in ieder geval heel oud. Dus je kan stoppen. Het gebeurt wel eens. Maar dat gebeurt dan typisch heel erg in stilte.
En hoe heet dat ding ook weer in de gezondheidszorg? Patiëntenregistratiesysteem.
Ja.
Nou ja, hoe heet het ook weer? Ja, heeft het goede woord?
EPD.
Ja.
Het elektronisch patiënten.
Nou, dat is er gewoon inmiddels.
Dat is helemaal...
Ja, dat is... Maar goed, dat is wel doorgerold. En allemaal dingen gebeurd.
Nee, oké. Maar even terug. Kijk, Nu inmiddels, want Big Tech is een beetje het voorbeeld van dat ze wel kunnen schalen en dat ze wel met nieuwe dingen kunnen komen. Weet je, maar inmiddels is dat natuurlijk ook wel oud. Weet je, ja. Toch? Want ja, Google bestaat al vrij lang en is ook, die hebben ook legacy en ook Meta heeft legacy. Ze hebben ook allemaal legacy. Maar waarom? Omdat het modulair is opgebouwd, kunnen ze dat allemaal handelen. En dan liggen inderdaad Office 365 ligt er anderhalve dag uit in delen van de wereld, want het is mooi verspreid over de wereld. We horen er niet van, maar het is vrij redelijk. Ik heb nu heel erg van, als ik een budget heb van, nou ja, 6 miljard was niet eens alles, laat het 10 miljard zijn. Ik kan me niet voorstellen dat als jij een paar miljard hebt op jaarbasis, dat je niet gewoon parallel alles totaal wel modulair kan bouwen. Weet je, dat je wel dat goed op kan zetten.
En dan kom je op het probleem dat als je ergens veel geld aan toevoegt, om een probleem mee op
budget,
te lossen.
Ik heb budget.
Het geld is er. Het geld is er.
Ja, dus geen probleem.
Maar het probleem, het is nog heel lastig om geld om te zetten in een nieuwe werkwijze. Want dan moet je nou zeggen, we zetten hier een gebouw neer en dan gaan we die mensen neerzetten die wel op deze manier modulair gaan programmeren. En die moet je echt apart houden van alle andere mensen in je organisatie. Want die willen de oude manier weer terug.
Maar de corona-app is dus een heel goed voorbeeld. Ja,
Weet je, die hadden fysiek een quarantaine om iedereen weg te houden. Ja. Daarom is het misschien wel gelukt.
Was gewoon verboden om.
Ja, dus, maar ik snap, ik zou het ook heel graag willen. Er zijn wel voorbeelden geweest bij andere overheden die ook wel eens dit soort. Estland wordt heel vaak aangehaald als voorbeeld. Want die hebben een overheid die heel snel kan itereren. In Oekraïne is er dus nu een of andere oorlogsapp waarin iedere bommelding. En als er raketten komen vliegen, staat het erin. En dat is supermooi. Die kunnen dat wel. Maar dat houdt dus in dat je dus als overheid moet zeggen: we hebben hier een team techneuten. En dat zijn onze techneuten. En die gaan samen met ons snel dingen veranderen. Maar dat is helemaal niet de cultuur die we hebben. De cultuur die we hebben is, wij zijn de overheid. Wij vinden techniek eng. En daarom willen we zoveel mogelijk daarvan afgeschermd zijn. Dus we willen heldere instructies sturen aan die techneuten. En als het dan niet lukt, dan zeg je, joh, wij waren het allemaal eens over die instructies. Dus het is niemands schuld. Behalve die techneuten misschien.
Ja.
Maar we hebben die cultuur gewoon niet. Het is niet geld. Het is iets van, waarom we werken gewoon niet op die manier. En voor de duidelijkheid, de grote bedrijven, verzekeringsmaatschappijen werken ook niet zo.
Ik heb dan een andere vraag. Ik begon deze podcast met de vraag, is het eigenlijk erger geworden of minder erg? He, dat weten we dus nog niet. Maar nu jij zegt, het ligt aan de cultuur, of tenminste ten dele aan de cultuur die we hebben. Hoe zit het eigenlijk in andere landen? Falen overheidsprojecten daar net zo nadrukkelijk?
Ja, en nog veel erger zelfs.
Nog veel erger. Dus dat polderen, dat helpt misschien nog wel een beetje.
Ik moet eerlijk zeggen, het verbaast mij met regelmaat dat we hier nog best wel veel werkende dingen hebben. Dus de manier waarop je hier met je iDeal je btw-belastingen kunt betalen. Nou, als ik dat in Duitsland uitleg, dat kan niemand geloven. Dat kan helemaal niemand geloven dat dat kan. En dus andere landen hebben allemaal zo hun eigen problemen. Ik weet van België van gigantische ICT-problemen. In Frankrijk kon je tijdlang geen paspoort aanvragen. Om even een voorbeeld te noemen. Dus Fransen die gingen naar München, naar het consulaat daar. Want daar konden ze wel een Frans paspoort aanvragen. Dus wat een van mijn oud-collega's heeft gedaan dit. Dus andere landen, Engeland heeft voor miljarden geld gewoon in brand gestoken. Voor ticketing systemen voor de politie die het gewoon niet doen. Dus het is niet een typisch Nederlands probleem.
We hebben toch nog iets om vrolijk te eindigen.
Dat het meevalt.
Ja.
Nou, en ik vond, je had ook als vraag, Herbert, van is het wel falen als je een change of scope hebt?
Ja, natuurlijk.
Dan is er gewoon change scope. Dus dan loop je uit in je budget.
Maar
goed, we hebben allemaal voorbeelden van dat het allemaal kjommer en kjel is. Maar ja, dat vind ik toch een beetje, dat voelt niet goed. Of ja, moet ik dat gewoon accepteren?
Nee, het loopt niet goed, want het gaat op andere vlakken gaat het ook mis.
Ja, maar wat is dan de oplossing? Maar daar komen we ook niet uit. Minder complex maken.
Een van de dingen waar het toch mee begint is dat grote organisaties, inclusief overheden en bedrijfsleven, weer moeten zeggen, technologie is wat wij doen. Technologie is niet iets wat we inkopen voor de bijt. Het is niet zoiets als de riolering van ons kantoor. Oh, ja. Moet wel werken, maar ik wil er eigenlijk niks van weten. Nee, iedereen moet...
Insourcen van tech.
Er moet in de directie moeten een paar doorgewinterde techneuten zitten en die moeten niet weer weggezet worden. Als jullie zijn niet sensitief genoeg. Maar er moet iemand kunnen zitten die gewoon kan zeggen, joh, computers kunnen dit niet en daar moet je ook niet op rekenen. En dat wordt alleen maar gekker met algoritmes waar we wonderen van beloofd gaan worden. Waar we dan mensen nodig hebben die in een managementteam zitten en in een directie die zeggen, joh, dit werkt gewoon helemaal niet en stop hiermee.
Oké, tech in boards. Dat is één. Of in overheden hoge. Ja.
En in de organisatie.
Ja. Dus tech één. Wat is de tweede?
Nou, een ander carrière traject is, als je op dit moment een hele goede techneut bent, binnen welke organisatie dan ook, dan ben je binnen de kortste keren manager.
En dus ook, je moet specialist blijven.
Nou, en dat werkt dus ook niet.
Nee. Ja.
Want dan zitten dus mensen die dus best wel veel weten van beton of van monitoring systeem of weet ik veel wat. En ja, die zitten beleidsoverleggen te doen.
Op zich dat kan het enige... geen kwaad nee, kan als iemand kwaad in het management verstand heeft zijn techniek. Dat zeg je
dat
zelf.
Is heel goed. Alleen het is op dit moment exclusief het carrière traject.
Ja, omdat je niet op een andere manier wat meer kunt verdienen.
Nee, je kunt niet zeggen van, joh, jij bent supergoed in deze technologie en jij bent nu daar is jouw carrièrepad. Nou, je carrièrepad is, je mag het beleid in of je mag het management in.
Ja, en dan krijgen ze meer betaald als ze in het management gaan. Ja. Nee, je moet die managers minder betalen en je moet die specialisten meer betalen.
Ik ben het gewoon met je eens. Ik wou nu wat doen, dat ga ik gewoon niet doen.
Ja. Nee, wat is de laatste? Want we hebben er nu twee.
Kleine projecten.
Kleine projecten, precies, veel meer.
Niet het ambitieuze gedoe.
Durf ook gewoon een keer te zeggen, joh, we hebben nu een nieuw experiment. We hebben een nieuwe versie van de DigiD. Kan je proberen en laat ons weten hoe die werkt. Nou, dat soort dingen kunnen enorm dat doen. In het bedrijfsleven noemen we dat dus AB-testing. We hebben een deel van de mensen, krijgen de nieuwe app. Kijken hoe dat werkt. Dat soort cultuur zou natuurlijk ook enorm welkom zijn.
Ja, en... veel meer in, inderdaad. Maar dus niet duidelijk omschrijven. Dit moet het einddoel zijn. Nee, dit is een visie van... Dus het moet bijvoorbeeld... We komen weer even met mijn C2000. We werken aan een verbeterde C2000. En hebben we het misschien inderdaad eerst alleen maar in Noord-Nederland. Maar nog niet in Zuid-Nederland. Want dat moeten we nog maken.
We hadden een concreet voorbeeld. Toen men de oorspronkelijke C2000 invoerde... kwamen ze erachter dat die het niet deed in parkeergarages. En toen zei de brandweer, die zei, ja, dat is een beetje vervelend. Dat willen wij wel.
Ja.
Nou, en dat kwam in een gênant laat stadium, kwam men erachter van, oh ja, dat hebben we ook nog nodig.
Ja, maar nu, vind ik ook interessant. Kijk, als blijkt dat om C2000 te laten werken in parkeergarages en dat kost 1,8 miljard, dan zou ik zeggen, joh, brandweerman, het is vervelend. Er gaan 6 mensen dood in die garage. Maar 1,8 miljard hebben we er niet voor over. Dus hoe maken ze die business case?
Het woord business case valt daar gewoon niet. En ik vind het trouwens een beetje ingewikkelde business case.
Ik meen dit echt serieus.
Ja. Ik ben
moet
eens.
Je afwegen.
Dat gaan we ook maar eens een keer gewoon zeggen. Als je allerlei projecten bekijkt van het plaatsen van spoorbomen op onbewaakte overgangen tot stoplichten. Als je kijkt hoe de mensheid zich gedraagt, dan is het prijskaartje voor een mensenleven vrij duidelijk. Ik geloof dat er tussen een ton en een miljoen is of zo.
Volgens gezondheidseconomen is
je kunt niet zeggen, we gaan een miljard besteden om 6 mensenlevens.
Maar dat mag niet worden genoemd.
Dat ben ik met Ben eens.
Ja, nou, kom maar op, Bert. We zijn nu aan front, hè?
Ik laat dit graag over aan professionele ethici. Want ik weet heel veel van programmeren en complexiteit en mislukte ICT-projecten.
Maar... Oké. Dan wil ik nog wel weten, want we hadden het net over die AOW, hè, en dat die toevallig toelaat dat er hele simpele software de zaken gewoon goed regelt. Moet je niet, zoals je ook simpele manieren hebt om tot software te komen... leren om simpele wetten te ontwerpen die toelaten dat er simpele ICT omheen wordt gebouwd.
Nou, dit bestaat al. Het is al geprobeerd. Dus er is een speciaal college, het ACTAL. En dat iedere nieuwe wet moet daar langs. En dan wordt er gekeken van, joh, wat is de administratieve last? Hoe ingewikkeld hebben jullie het nou gemaakt?
Ja.
En ik denk dat we kunnen constateren dat dat systeem niet werkt.
Omdat politici niet luisteren naar wat eruit komt.
Vanwege dat gepolder. Dus je zit dan weer van, nou, hij wil A, zij wil B. En in reactie krijgen we C. En die C staat voor complex.
Ja.
Want we hebben iets gemaakt waarin de wensen van iedereen... En daar in zo'n vroeg stadium, kijk, op papier... Hè, dat is hetzelfde mensen die wel eens een stukje schrijven. Als je een keer een artikeltje moet schrijven... dan heb je een idee in je hoofd. In je hoofd is het echt hartstikke mooi... Totdat je moet gaan intypen en dan merk je van, het verhaal loopt gewoon niet. Ik krijg dit gewoon niet op papier.
Mm-hmm.
Nou, dat is een toets waarbij je ontdekt van het idee wat ik net heb zitten bedenken. Is in de praktijk wordt het gewoon helemaal niks. Nou, blijkt nou, in wetgevingstrajecten en dit soort onderhandelingen kun je gewoon eindeloos fantaseren. Allemaal artikelen opschrijven. Maar je wordt nooit gedwongen om het als coherent geheel te zien. Want je schrijft op van, nou, er is een dit, er is een zus. En als dit gebeurt, dan komt dat artikel in werking. En zo tik je een administratieve draak bij elkaar. Gewoon. En bijvoorbeeld, het kan best goed beginnen. En dan in artikel 9 voeg je toe, trouwens, artikel zoveel is van dien overeenkomstige toepassing.
Wat?
Juist. Nou, dat is gewoon één regel. En iedereen die wel eens een wet schrijft, die is totaal niet onder de indruk van dit zinnetje. Want die tikt dat de hele tijd in. Artikel 17 is van dien overeenkomstige toepassing. Dat betekent gewoon, we hebben net een complete andere wet geïmporteerd in deze wet. Dus alle leuke dingen die in deze wet van 500 artikelen staan, gelden nu ook voor deze wet. En daarmee is de implementatie van jouw wet ineens 16 keer zo complex geworden. Omdat je eigenlijk ineens twee wetten aan het doen bent. Nou, dat zat verstopt in dat ene zinnetje. En het is zo makkelijk om dat in te typen. En je zou naar een mechanisme willen gaan dat je dat veel eerder doorhebt van, joh, we hebben net een draak gecreëerd van een wet. Nou, in theorie hebben we dat
rode vlag.
We hebben daar al een college voor die dat zou moeten doen. Maar op een of andere manier, als er om 3 uur 's nachts een compromis wordt gesloten over die wet, iedereen is blij.
Hoe heet dat college?
ACTAL.
ACTAL.
Ja, ik zocht het op, maar toen...
Adviescollege.
Ja, misschien heeft het inmiddels van naam veranderd. Maar in ieder geval, het is dus een toets waarbij iedere wet doorheen moet van, joh, wat zijn de toetsadministratieve lasten?
Ja.
En het is ook gewoon een goed idee. Alleen om 3 uur 's nachts, als iedereen eenmaal dat compromis heeft bereikt van we doen niet A, we doen niet B, maar we doen C van complex. Dus ga niet 's nachts even bellen met het toetsingscollege administratieve complexiteit van, joh, wat vinden jullie ervan? Ja. En nou ja, dan is zo'n wet al heel veel verder. En het is zo makkelijk. Complexiteit komt vanzelf. Je hoeft er niks voor te doen. Je tikt
weer een mooie kopregel. Ja. Ja,
je tikt gewoon wat regeltjes in en je eenvoudige wet is gewoon totaal onbegrijpelijk geworden.
En, nou,
ja,
ik zou daar maar bij laten.
Ik vind het wel een dramatisch dit, hoor.
Er niet uit.
Nee, we komen niet. Juist goed. Ja. Niet uit.
Wij zouden eigenlijk moeten eisen. Nee, goed, nee,
we moeten er niet uit. Net zoals die ICT-projecten gewoon. Ja. Dat gaat door. Weet je wel, niet oplossingen willen hebben. Het vloeit eeuwig door en uiteindelijk sterven we allemaal.
Dat is absoluut waar.
Ja,
we zijn ten dode opgeschreven. Dat is de conclusie van deze technoloog. Dit gaat geen sponsors aantrekken. Nee, Bert.
Oh shit. Oh, ja, wist je dat, Bert? Je kan de technoloog sponsoren.
Ja, dat gaat Bert
onmiddellijk
doen.
Unieke kans voor jou.
Nou, ik zou dat echt geweldig
vinden. Wil je alle bedrijven die je kent nu zeggen dat ze dat moeten doen?
Ik denk
worden heel veel mensen
ik
blij
denk dat je dat absoluut
moet. Oh, Herbert.
Ja, dat ja. Moet je echt doen.
Nou ja. Dat moet je echt doen.
Ben ook. Goed, dit was de technoloog.
Dank u wel, dit was technoloog nummer 322.
Bedankt Bert Hubert.
Bedankt Herbert Blankenstein. En ik hoop dat u de volgende
bedankt
keer weer wilt.
Ja, en heel graag tot de volgende technoloog dus.
Tot ziens.
Dag allemaal.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen. Betrokken expertise. Gedreven innovaties.